een heerlijk begin al van deze dienst. En wat zitten jullie hier allemaal comfortabel. Ik hoop dat je niet in slaap valt. Ik moest, mijn vader zei het net al, we moesten een beetje denken aan de buitensociëteit. Ik kom uit de vrije evangelisatie. En dan hadden we altijd, vroeger zaten we in de heerlijke stoelen. En dan als tiener dacht je, oeh, daar gaan we weer. Ik had het zo fijn. Maar de laatste keer dat ik hier was, dat was vorig jaar, toen was het heel lekker warm. Toen zaten we buiten. En toen wist ik niet dat je toch in zo'n mooie zaal kon zitten. En toen was ik hier met mijn 6 kinderen en mijn man. Ik heb ze nu achtergelaten. Ze gaan bij onszelf naar de dienst, naar de eigen zondagschool. Daar zien ze vriendjes en vriendinnetjes weer. En ik vind het heerlijk om hier te mogen zijn en om jullie mee te nemen in de voorbereiding die ik heb gedaan. Te mogen uitspreken de woorden die God op mijn hart heeft gelegd. Heel specifiek vanochtend ook weer voor jullie. En jullie jaarthema is fris en fruitig, verlangen naar een vruchtbaar leven. Ja, prachtig. En als we dan zo met, we zijn met Vaderdag bezig en je bad al zo prachtig net hè, voor de vaders waar we aan denken, waar we verdrietig over kunnen zijn. Maar we hebben ook vaders hier, veel vaders in de zaal. En ik dacht, ik wil eigenlijk heel erg jullie oproepen om extra goed te luisteren deze ochtend. Want ik denk dat dit ook echt een boodschap is die jullie moeten horen. Want vaders, jullie zijn priesters van jullie gezin. Vaders, jullie zijn leiders van jullie gezin. Vaders, jullie zijn voorbidders voor jullie gezin. Vaders, jij bent de beschermer van jouw gezin. En jouw woorden zijn krachtig. En jouw daden zijn zo krachtig. Want het voorleven van jouw gezin, dat is het allerbelangrijkste voor God. God wil dat jij die vader bent zoals hij het heeft bedoeld. En dat vraagt om een vruchtbaar leven. En vanochtend is dan ook het thema een vernieuwd. Ja, misschien zeg ik het ook niet goed, want ik heb het opgeschreven in het Engels. Een resurrender. En eigenlijk, ik denk dat het ook een beetje in de zangdienst naar voren kwam. Een herhaling van toewijding. Een herhaling van toewijding. Opnieuw je toewijden aan Jezus. En dat is denk ik, je hebt je eenmaal gegeven aan hem. Maar het vraagt continu weer aan toewijding. Aan een overgeven aan God. Dus een vernieuwde toewijding zou je dat wel kunnen noemen. Resurrender. En dat is ook in het vaderschap zo. En ook in het moederschap zo. We moeten ons continu weer toewijden aan ons gezin. En daar hebben we zo de hulp van God nodig. Daar hebben we zo de hulp van God in nodig. En mijn moeder verbaasde me net een beetje. Ze zijn hier allebei ook meegekomen. Ik ben dus hoofdredacteur van een magazine. En dat is een magazine voor moeders. Ik heb voor het eerst, in oktober komt er een nieuw magazine weer uit. En er komt voor het eerst een vader in. Heel leuk. Maar ook zo'n interview met zo'n vader. Dan zie ik ook die toewijding. Het is echt wel een tikkeltje harder werken. Dan voor een moeder die heel erg vanuit het zorgzame. En daar wil ik niet iedereen over één kam strijken hoor. Maar dat gaat wat meer van nature. En een vader moet daar iets meer voor doen. Wat ik me herinner van dat interview. En misschien zeggen sommige vaders, joh, dat gaat helemaal vanzelf bij mij. Of zeggen sommige moeders, nee joh, dat vind ik juist heel moeilijk. Dat is juist heel hard werken. En ik denk dat jullie vanochtend allemaal geraakt mogen worden op dat vlak van vernieuwde toewijding. Voor je gezin, maar bovenal voor God de Vader. En mijn moeder verbaasde mij vanochtend, want ze heeft al magazines meegenomen. En ze heeft ze uitgestald op de tafel. Man, wilt u er nog iets over zeggen wat u heeft uitgestald? Of zal ik het hier vandaan doen? Ze blijft even zitten. Dus ze heeft een paar magazines meegenomen, mocht je geïnteresseerd zijn. En ook nog wat andere boeken, hè, mam? Ja, van mijn tante. Koninklijk Leven heet het, geloof ik. Klopt dat? Ellen weet het ook wel. Koninklijk en krachtig, sorry. Koninklijk Leven is weer iets anders. Maar we gaan het dus vanochtend hebben over resurrender. En ik wil met jullie openen. Johannes. Johannes 15. Een heel bekend stuk over de ware wijnstok. De ware wijnstok. Want vanochtend gaan we nadenken over een vruchtbaar leven leiden. En hoe blijven we een toegewijd Christ in alle seizoenen van ons leven? Hoe laten we het snoeien toe? En hoe blijven we groeien in de juiste richting? Johannes 15, vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Vers 5, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt maar wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Jezus spreekt regelmatig in beeldspraak om ons iets uit te leggen en eigenlijk ook zo hier in Johannes 15. Jezus is aan het einde gekomen van zijn bediening op aarde. Hij heeft de voetwassing gedaan, daar kun je ervoor over lezen. En de paasmaaltijd is geweest. En dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok. En ik weet niet of je de afbeelding kan laten zien. Ik heb er een paar toegestuurd. De eerste afbeelding van de wijnstok. Heb je dat meegekregen? Ja. Ik heb wat afbeeldingen gestuurd, zodat we een beetje kunnen meekijken. Want over de hele wereld staan wijnstokken. Groot en klein. En bij grote wijnstokken kunnen mensen vol verwondering kijken naar hun kracht. Maar ook heel veel mensen vinden het heerlijk om onder de bladeren te zitten, om verkoeling te zoeken of in de schaduw van de bladeren. En het volk Israël wordt vergeleken met deze wijnstok. In het Oude Testament. Maar Israël was een wijnstok die niet voldeed aan Gods bedoelingen. En je kunt hier onder andere over lezen in de psalmen. Psalm 80 lees je daar heel specifiek over. En toen kwam Jezus naar de aarde. En Jezus voldeed aan dat volmaakte, nou ja, offer. De volmaakte manier waarin God het had bedacht voor Israël. Maar zo had hij het bedacht en zei, Jezus komt hier en hij wordt een brug tussen de mensen en tussen mij. En Jezus spreekt hier over zichzelf als die wijnstok. En hij wijst naar God als de wijngaardenier, oftewel de wijnbouwer. De wijnbouwer heeft een aantal hele belangrijke taken. En als het goed is, heb ik daar ook een afbeelding van toegestuurd. De volgende. Ja, hij zorgt voor de wijngaard. Het is even een ander klein plaatje, maar dan zie je even, dit is de wijnbouwer en dit is zijn wijngaard. En hij zorgt voor de wijngaard. Hij poot wijnstokken met ruimte eromheen, zodat ze kunnen groeien en kunnen bloeien. Hij ent, en enten is zorgen voor vermeerdering van vrucht. Hij zorgt voor watervoorziening en hij snoeit de wijnstokken. Dat doet de wijnbouwer. En dan de ranken. De ranken, dat zijn wij. De rank heeft maar één doel en dat is vrucht dragen. De rank draagt vrucht op de manier zoals de wijnstok zijn sappen door hem heen perst. De rank is helemaal hetzelfde als de wijnstok. Hij heeft dezelfde natuur, hij heeft hetzelfde leven. Hij staat op dezelfde plaats, hij doet hetzelfde werk. De rank is eigenlijk het evenbeeld van de wijnstok. Maar hij verschilt met één ding. En dat is dat hij afhankelijk is van de wijnstok. Want de wijnstok is groot en sterk. En de rank niet. De rank is kwetsbaar en klein. De rank is compleet afhankelijk, want de wijnstok heeft de voorraad van het leven. Alle sappen en kracht houdt de wijnstok niet voor zichzelf, maar die is voor de ranken. En de ranken zijn en hebben niets van zichzelf, maar alleen dat wat de wijnstok hen geeft. De rank hoeft enkel maar te ontvangen. En dat is hetgene wat de wijnstok hem geeft, de sappen. Wij zijn door God in Christus geplant om die vruchten te geven die de wijnstok verlangt voor te brengen. Dus de enige reden voor ons ranken om te bestaan is om vrucht voor te brengen. En dat is ook het enige reden waarom wij hier op aarde zijn. Als jij kijkt naar Matteüs, de opdracht die Jezus geeft, Matteüs 28, dan zegt hij alleen maar, gaat heen en maak discipelen. De enige reden van ons zijn hier is vrucht dragen. Vrucht dragen. Vrucht dragen. En die vrucht is uiteindelijk niet voor onszelf, maar voor de eigenaar, de wijnbouwer, God. Zoals de rank van de wijnstok sap en kracht ontvangt voor zijn leven om sterker en voller te worden, zo mogen wij hetzelfde ervaren als wij onze tijd aan Jezus geven. En ik had het net al even kort over het enten. En misschien kunnen we dan naar de volgende afbeelding gaan. Want wanneer een druif wordt geënt, en ik was hier niet meer bekend, maar ik mocht het even onderzoeken. Het enten is een deel van een plant dat wordt vastgemaakt aan de onderstam van een andere plant. Maar als dus een druif wordt geënt, dan zorgt dat voor vermeerdering van vrucht. Dan wordt de wijnstok een klein stukje opengemaakt. Dat zie je een beetje bij de eerste. Hij wordt een beetje opengemaakt en dan wordt de ent erin geplaatst. En dat wordt goed aan elkaar gebonden en vervolgens wordt die ent één met de wijnstok. Het andere plantje wordt één met die wijnstok. En dan zie je loten en bladeren eruit komen. En dan maakt het dus niet uit wat de achtergrond is van de andere plant waar die mee gaat enten. Het groeit, als het goed geënt wordt, groeit het. En dan zie je de bladeren en de loten. En dan schiet dat in de stam. En dat schiet omhoog en het begint te groeien. Er vindt een structurele vereniging plaats tussen deze twee tijdens het enten. Nieuw leven, je kunt het wel vergelijken met de wedergeboorte. Zodra deze vereniging plaatsvindt, kan de sap van de wijnstok de nieuwe structuur binnengaan. En het krijgt doorgang, want de sap kan binnenstromen en het begint te groeien. En na verloop van tijd zie je dat. Geweldige werk. En ik vind het zo'n mooie vergelijking in onze relatie met onze hemelse Vader, met de wijnbouwer. En met de wijnstok Jezus. Als wij ons aan die wijnstok verbinden door hem dagelijks te zoeken, dan ga je vanzelf vrucht dragen. Wat je achtergrond ook is geweest, waar je ook vandaan komt, het maakt God niet uit. Het maakt God niet uit. Zodra jij je ent in die wijnstok, vindt er een vereniging plaats. Gaaf, hè? Ja, jaren geleden, je mag het plaatje laten zien van mijn oma. Jaren geleden sprak ik in een gemeente. En dit is de moeder van mijn vader. En dat is natuurlijk een heel mooi oud plaatje. Maar er kwam een vrouw naar mij toe in die gemeente. En die zei, joh, ik kende jouw oma Achteres. En ik zei, oh echt? Ze zei, ja, ik kende jouw oma Achteres. Want weet je wat er een keer gebeurde? Nou, ik was heel nieuwsgierig. Maar ze zei, jouw oma fietste een keer door een straat. En zij ervoer dat de Heilige Geest tegen haar zei onder het fietsen, bel aan bij dit huis en vertel ze het evangelie. Nou, mijn oma, met zijn vrijmoedigheid, ik weet niet hoe vrijmoedig ze was papa, maar ik denk vrijmoedig. En met de vrijmoedigheid die ze bezat, belde ze aan en er deed een meisje open. En dat meisje, die dacht, ik ken die vrouw niet, dus die gooide gelijk de deur weer dicht. En mijn oma die zei, ik zet gewoon door. Ik heb een opdracht. En mijn oma belde opnieuw aan. En toen deed de moeder van het meisje open. En toen zei mijn oma, mag ik even binnenkomen? Want ik heb jullie wat te vertellen. En mijn oma kwam binnen. En om een lang verhaal kort te maken, ze deelde het evangelie van Jezus Christus. En het gezin van 6 personen kwam tot geloof. Gaaf, hè? Weet je wat ik zo mooi vind? Ze is al 32 jaar en niet meer. Ze is al 32 jaar geleden overleden. Maar wat zij heeft gedaan, is van eeuwigheidswaarde. Die vrouw kwam naar mij toe en ze zei, ik was dat meisje wat eerst die deur dichtgooide. En ik ben nog altijd dankbaar voor wat je oma heeft gedaan. En dat ontroert me. Ik denk, jongens, wat wij doen hier, heeft geen vrucht voor nu alleen. Maar het draagt vrucht voor altijd. Het zal generaties doorgaan. Wat jij nu doet, aan het luisteren naar Gods stem, aan het zijn voor jouw gezin. In je toewijding aan Jezus draagt vrucht voor altijd. En het zal generaties doorgaan. En dit gebeurt wanneer wij geënt zijn in die wijnstok. Als wij blijven tappen van die voorraden die Jezus voor ons klaar heeft liggen in zijn woord. Kijk, het kinderliedje zegt ook niet voor niks, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Je groeit alleen door dagelijks te bidden en te lezen. Wij moeten tappen van die voorraden willen we uitdelen. Of we nu net tot geloof gekomen zijn of al jaren geloven, we moeten blijven tappen van die voorraden. Anders drogen we uit en raakt ons reservoir leeg. Dan horen we de stem van de Heilige Geest niet meer. Dan is ons reservoir leeg. Ik ben op mijn 18e tot geloof gekomen en er lag eigenlijk bijna altijd wel een Bijbeltje naast mijn bed. En zo af en toe werd het dus door mijn ouders op mijn kussen gelegd met dat duwtje in de rug van ga eens even Bijbel lezen. En op een avond dacht ik, nou laat ik dat dan maar eens doen. Hè. Als het toch zo daar wordt neergelegd, laat ik het ook maar eens doen. En ik sloeg hem toen eigenlijk voor vanochtend heel toevallig open op Johannes 15. En weet je wat mij zo aansprak? Ik opende hem en toen stond er dat gedeelte. Ik ben de wijnstok, u bent de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En ik besefte mij, ik ben aan het verdorren. Nog even en ik word buiten die wijngaard geworpen. En ik denk dat dat een avond voor mij was, dat ik wel kan zeggen, dat was eigenlijk mijn bekering. Ik kwam toen tot levend geloof. Ik denk dat ik altijd, je hoort het van je ouders, je komt uit een gelovig gezin. Ik ging naar kinderkampen, maar dit was voor mij zo'n punt dat het me raakte diep in mijn hart. En dat ik dacht, ja, ik ben aan het verdorren. Ik lees totaal niet, ik bid niet, ik ben niet verenigd. Ik moet de Bijbel meer gaan lezen. Wil ik verbonden blijven met God? En wil ik vruchten van God in mijn leven zien? En vanaf dat moment begon ik iedere ochtend met het woord van God en met het gebed. En dat is nu 26 jaar en ik pluk er nog altijd de vruchten van. In de Griekse tekst wordt voor het wegnemen van de ranken die geen vrucht voortbrengen ook wel het woord aerai gebruikt. En voor het woord snoeien katarai. Je zou hem in het Nederlands kunnen vertalen naar afsnijden en afsnoeien. En dat er in jouw leven wordt gesneden en gesnoeid is niet fijn. Is geen fijn idee. En toch zegt Hebreeën 12 vers 6. Dat God bestraft wie hij lief heeft. En geeselt iedere zoon of dochter die hij aanneemt. En dit is niet iets waar ik gelijk blij van word. Jij wel? Ik word er niet heel blij van als ik dat lees. Maar vervolgens zegt hij ook, maar ik doe dat voor jouw nut. Staat er gelijk achteraan. Maar ik doe dat voor jouw nut. Omdat jij deel zal krijgen aan mijn heiligheid. En 1 Petrus 1 vers 16 zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En dit heeft alles te maken met de rank die naar het evenbeeld wil worden van de wijnstok. Die zich voortdurend wil sterken aan de sappen van de wijnstok. Dus streef jij nog naar heiligheid? Want heiligheid vraagt om inspanning. En inspanning vraagt om toewijding. Streef je nog naar een heilig toegewijd leven? Er staat wees heilig. Niet leef heilig of doe heilig, maar wees heilig. En we leren een heilig leven alleen maar door dagelijks te bidden en te lezen. Om ons te voeden. Het vraagt om het dagelijks onderwerpen van niet mijn wil, maar uw wil. Niet mijn verlangens, maar uw verlangens. Heiliging staat voor de manier waarop God ons karakter wil vernieuwen, vormen en kneden. En dat vraagt soms om snoeien, afsnijden, verbreken. Vervolging, moeilijkheden, calamiteiten komen niet zomaar op gelovigen af. Ze zijn het werk van de wijnbouwer. Hij snoeit zijn ranken zodat zij vrucht dragen. Dus uiteindelijk is het maar goed ook dat God dat doet. Dat hij je toelaat. Hoe naar het soms ook is en hoe vaak we kunnen denken, dit is een werk van de duivel. Soms is het juist het werk van de wijnbouwer die jou snoeit. Die jou mooier wil maken, die jou kneedt, die jou vormt. en jou steeds veel wil maken naar zijn evenbeeld. Dus wees bezig met het vruchten afwerpen en geven van eeuwigheidswaarde. Eigenlijk net zoals mijn oma deed. Johannes 12 vers 25 zegt, wie zijn leven lief heeft zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld zal het behouden tot het eeuwige leven. En ik las een mooi commentaar van John Piper. En John Piper zegt hierover dat het betekent dat je niet veel geeft om het leven in deze wereld. Het maakt je weinig uit dat mensen goed van je spreken. Het maakt je zelfs ook weinig uit dat ze je haten. Het maakt niet uit wat er met je gebeurt als jij maar kan leven tot roem van zijn genade. Want wat gaat het vaak om onze eer, hè? Wat gaat het vaak om wat wij graag willen? En wat staan onze verlangens vaak voorop? Nou, we moeten kunnen zeggen, zoals John Piper het zo mooi vertaalt, het maakt niet uit wat er met je gebeurt als je maar kan leven tot roem van zijn eer. En zo zie je dat ook bij mijn oma. Dat zij gewoon dacht, joh, ik ga aanbellen. Het maakt me eigenlijk niet uit wat ze denken. De Heilige Geest heeft eigenlijk een gedachte gegeven. Ik ga dat doen. En dan komt een gezin tot geloof. Ze komen allemaal tot bekeringen. Kijk ze aan. En nog steeds leven ze met God. Ja, nog één afbeelding, de laatste. Zonlicht is nodig om de druiven te laten groeien. Komt er geen zonlicht bij de vrucht, dan worden het krenten. Dan krimpen ze ineen en verpieteren ze. God wil op iedere plek in jouw leven schijnen met zijn licht, met maar één doel, zijn leven weerspiegelen op aarde. Zijn mond, zijn handen en zijn voeten zijn. Ik ben eigenlijk even heel benieuwd, en dat is heel persoonlijk, vind je misschien heel spannend. Maar wie besteedt er minstens 15 minuten per dag aan God? Ga niet rondkijken, ik ben gewoon even benieuwd. Mooi. Ik ben heel benieuwd aan de mensen die hun handen niet hebben opgestoken. En dan mag je lekker voor jezelf houden. Maar denk eens even na, waarom niet? Wil jij niet investeren in je relatie met God? En laatst hadden we een alfagroep bij ons. En we hadden het kort over stille tijd. En een van de cursisten zei heel herkenbaar dat ze niet wil dat het een verplichting wordt. Waarop een andere cursist haar eigenlijk wilde bemoedigen en zeggen, en zei, als jij nu gewoon leest wanneer jij zin hebt en er geen verplichting van maakt, dan is dat toch veel beter. En waarop ik zei, als jij hetzelfde bij jouw vrouw doet. Zij wil zoveel mogelijk tijd met jou doorbrengen, want ze houdt van jou. En jij zegt, nee. Alleen wanneer ik er zin in heb. Wat stelt jullie relatie dan voor? Mag het je nog iets kosten? Mag het je nog iets kosten van jouw kostbare tijd? Ik heb het touw meegenomen. En ik moest denken aan de tekst. Ik heb het gisteren bedacht en geverfd. Ik dacht aan deze... Aan dit stukje, hè? Ik dacht aan de tekst van, ons leven is als gras dat verdort. Dit is ons leven. Ons leven is als gras dat verdort. En het valt af. We zijn maar heel kort op aarde, korte tijd om echt vrucht te dragen. Om vruchten af te werpen van eeuwigheidswaarde. En dit is de eeuwigheid. En God vraagt of jij in dat kleine stukje, kleine beetje op aarde... al die tijd, in de eeuwigheid, van generatie op generatie, vrucht wilt gaan dragen. En dan denk ik ook dat God dat wil zeggen vanochtend. Dat God dat wil zeggen vanochtend. Besteed je kostbare tijd aan mij. En dat vraagt om plannen. En dat vraagt soms om vroeg opstaan. En dat vraagt om even een afspraak te verzetten. Besteed je kostbare tijd aan mij. Want dan leer je zijn stem verstaan. Dan word je gevoelig voor die stem die mijn oma hoorde. Dan word je hongerig om de mensen gered te zien, maar ook hongerig naar het woord van God. Door het lezen van zijn woord kan God op die donkere plekjes in jouw hart schijnen. Met zijn licht en dan werpt en snijdt en snoeit hij de vruchten af die geen vrucht dragen. De Bijbel is Gods liefdesbrief aan jou. Neem je daar geen tijd voor, dan treed je uit verbinding met God. Net als dat je geen tijd neemt voor je man of vrouw, vriend of vriendin, treed je uit verbinding. En het feit ligt daar dat hoe meer jij leest, hoe meer je ook gaat verlangen naar meer. Hoe meer jij je voedt, hoe moeilijker je honger gestild kan worden. Dus duik allemaal die Bijbel in. En maak er een goede gewoonte van. En ik heb een jaar geleden een Bijbelleesrooster. Ik heb het weer van iemand anders, maar ik heb een Bijbelleesrooster op mijn website gezet. En binnen een jaar kun je de Bijbel lezen. En het zijn een aantal hoofdstukken uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Het is echt even werk, maar het is zo verslavend. In de goede zin van het woord. Zo verslavend. Ik vind het zo heerlijk. En zoveel mensen doen al mee met dat Bijbelleesrooster. Ik heb hem laten printen. Ik heb hem op mijn website gezet. En er doen zoveel mensen mee. En iedereen zegt hetzelfde. Hoe meer je leest, hoe meer je gaat verlangen. Hoe moeilijker het is om je honger te stillen. Want je zoekt iedere keer tijd. Wanneer kan ik weer in die Bijbel lezen? Wanneer kan ik weer in die liefdesbrief lezen die God voor mij klaar heeft liggen? En weet je, je begrijpt niet alles. Het is ook moeilijk. En het is soms ook droog. Maar je moet er even doorheen. Want ieder woord in de Bijbel is kostbaar. En ieder woord is belangrijk voor jou en voor mij. En God wil dat we dit gaan lezen en dat we ons daarmee gaan voeden. Want zijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Echt waar. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn Gods woorden. Mijn volk gaat onder door gebrek aan kennis. Weet jij nog wat Gods woord zegt? Ja, net zoals de ranken samen heel dicht tegen elkaar aangroeien aan de wijnstok, zo hebben we elkaar nodig. Zoek christenen op die meer van Jezus houden dan jij. Christenen die je opbouwen, je vurig maken, jou dicht bij Jezus houden, die jou helpen groeien en tot bloei brengen. En heb je dat niet, bid voor geestvervulde vrienden. Echt zo belangrijk. Bid voor geestvervulde vrienden. Bezoek een Bijbelstudie, start een kring, neem initiatief. Zodat jij samen met anderen gaat groeien en je laat snoeien door de mensen om je heen. Want we zijn gemaakt voor relatie. We hebben elkaar heel hard nodig in dit groeiproces. En iedere zondagavond dan nemen mijn man en ik tijd om samen te praten en voor elkaar en onze kinderen te bidden. En een paar weken geleden spraken we met elkaar de dag door en kwamen we tot de conclusie. Tjonge, wat zijn onze kinderen toch snel boos op elkaar. Wat zijn ze toch snel geïrriteerd en gefrustreerd. En eigenlijk kwamen wij achter, naarmate we aan het praten waren, dat wij heel geïrriteerd waren naar onze kinderen. En dat wij heel gefrustreerd spraken naar onze kinderen. En dat het eigenlijk een spiegel was van onze vleeselijke daden. Auw. En we besloten te knielen en we zeiden, Heer, vergeef ons. Vergeef ons dat wij, ja, dat wij gewoon zo gefrustreerd en geïrriteerd praten. En dat onze kinderen dat eigenlijk ook doen, dat wij dat doen. En wij brachten onze irritatie en frustratie als een offer aan God. Zodat hij het kon veranderen tot een aangename daad en geur. En het was eigenlijk een openbaring, daar kwamen we echt achter van de Heilige Geest die avond. Omdat we tijd namen om te praten en te bidden. En het was een openbaring dat we merkten, we waren aan het zaaien op de akker van ons vlees. En we hadden geen eens door dat die frustratie en irritatie in onze stem zo'n effect had op onze kinderen. En zo wil ik jou dus ook aanmoedigen, blijf dicht bij Jezus. Onderzoek je hart op die donkere, onvruchtbare plekjes, want die zitten daar. Waarin zijn mijn vruchten, waarin zijn mijn ranken onvruchtbaar? Want dit heeft indirect invloed op jouw omgeving. De zonlicht van God moest daar komen, omdat wij gingen praten en erover en voor gingen bidden. Het zonlicht van God kreeg de ruimte om aan te tonen, tjoh, dit moet veranderen. Als wij verbonden blijven met die wijnstok, Jezus, dan groeien onze vruchten en neemt hij de onvruchtbare weg. De vruchten waar Jezus het over heeft, kan je vergelijken met de 9 vruchten van de geest uit Galaten 5. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als wij in verbinding met Jezus blijven, vindt er een snoeiproces plaats, zodat wij nog meer kunnen vrucht dragen, nog mooier worden. Het gevolg van die verbinding zijn goede daden. En dat is een dagelijkse, bewuste levenshouding. Niet eenmaal, maar een dagelijkse, bewuste levenshouding. Filippenzen 4, vers 16 zegt het zo mooi. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Niemand kan dit zonder God. Jezus alleen kan ons helpen om dit in alle facetten optimaal te ervaren en te leven. En hij gunt het jou en mij ook zo. Alles wat God doet is uit liefde voor ons. En ik weet niet, Elizabeth Elliot, ik weet niet of jullie haar kennen. Haar naam is misschien wel bekend. Nou, zij was de echtgenoot van Jim Elliot. En Jim Elliot werd in 1956 vermoord. Terwijl hij het evangelie probeerde die toen te brengen aan het Auca-volk in het oosten van Ecuador. En zij is 2 jaar na zijn dood, is zij naar dat volk gegaan, naar die stam. En daar heeft zij het evangelie gebracht. Er zijn heel veel mensen tot geloof gekomen. En zij heeft hele mooie quotes, hele mooie teksten in haar boeken geschreven. En een van die teksten over snoeien is dit. He makes us wait. He keeps us on purpose in the dark. He makes us walk when we want to run. Sit still when we want to walk. For he has things to do in our souls that we are not interested in. Ik vertaal hem eventjes. Hij laat ons wachten. Hij houdt ons soms heel bewust in het donker. Hij laat ons wandelen wanneer we willen rennen. Hij laat ons zitten wanneer we willen lopen. Want hij moet dingen doen in onze ziel waar wij eigenlijk niet in geïnteresseerd zijn. Laten we ons blijven focussen op die vruchten van eeuwigheidswaarde. Door in verbinding te blijven met de wijnstok. Want dan alleen vernieuwt het onze toewijding aan God opnieuw, opnieuw en opnieuw. Amen. Ik wil jullie een lied laten horen en dat heet Resurrender. Als het goed is, heb ik die ook gestuurd. Ja, en als we daar naar luisteren, zou ik het heel mooi vinden. En ik weet, het is misschien best een stap, maar wil je opnieuw toewijden? Als jij merkt, joh, ik ben zo verschrikkelijk lauw geworden. Dat verlangen waar jij over spreekt, dat in verbinding zijn, ik ken dat niet. Of ik had het, maar ik ben het weer kwijt. Of joh, dit wordt de eerste keer dat ik mij wil toewijden. Zullen we dan het moment nemen als het lied, als we daarna gaan kijken, als we daarna gaan luisteren. Of als je mee wil zingen, dat je gewoon naar voren komt. En het is echt een stap, ik weet het. Maar doe het, want het mag je toch wat kosten. Doe het alsjeblieft, dan gaan we daarna bidden. You're turning over tables and calling for return to our lives upon the altar, the things we did at first. You're clearing out the temple, you're cleaning out the dirt, for we are your territory, Lord, we are your church. Holy like you are. You see a holy nation, a flock to consecrate, a chosen generation, a people called to pray.
Surrender if you're calling.
Ja, Jezus, zo staan we hier. We need resurrender. En ons opnieuw toewijden aan u. En ik dank u voor de mensen die hier zijn heen gekomen, Heer. Die zo specifiek verlangen naar een vernieuwde toewijding. Heer, u kent hun hart. U kent hun verleden. U kent hun toekomst. U kent hun alles. En Heer, ik bid dat zij vanaf dit moment zo mogen ervaren dat zij zich opnieuw hebben toegewijd aan u. Dat zij uw kracht mogen ervaren, de kracht van uw Heilige Geest. Waarin ze zullen verlangen en zullen uitstappen. En zullen bemerken, ik ben verbonden met de wijnstok. En ik wil niet meer anders. En ik bid Heer dat u hen daadkracht geeft. Ze hebben daadkracht ontvangen om te komen hier. Maar daadkracht voor verder te gaan in die toewijding. Die dagelijkse toewijding aan u. En ik wil ze daarmee zegenen in de naam van Jezus. Ik wil ze daarmee zegenen in de naam van de Vader. En in de naam van de Heilige Geest. Ga met hem in Jezus' naam. Amen.